Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het land van Wierduk.
In ieder geval sla je een wapen uit Poetins handen. Nu moet je terug in je hok en Oekraïne het leven minder zuur maken.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Van de verpleeghuizen komt dan de opmerking, nou, dit is eindelijk erkenning voor wat we hebben doorgemaakt. Dan denk ik, man, erkenning voor wat je hebt doorgemaakt. Er zijn duizenden mensen overleden.
Lang leven de mondkapjes.
Oh nee, dit gaat tot vreselijke fitties leiden op sociale media.
Met Wierduk en Robert Ophorst.
Ik heb me met gevaar voor eigen leven naar de podcaststudio geworsteld. Gezeld door Storm Dudley kwam ik helemaal verwaaid hier aan. En jij zat hier helemaal,
helemaal
strak, strak in het haar, in het pak, helemaal relaxed. Je had er geen last van gehad.
Nee, ik kom met de auto, hè.
Dat is, jouw four-wheel drive heeft een goede wegligging.
Nee, ik heb gewoon een normale leasebak, maar ik sla me door weer en wind natuurlijk bij wel.
Ja. Je bent wel
heftige omstandigheden gewend ooit.
Precies. En dat klinkt ook een beetje gezellig nog, hè, Dudley. Zo'n beetje je gekke Ierse oom die gezellig op bezoek komt aanwaaien. Nou, ik kwam dus met de trein hierheen. En dat wil ik misschien wel even mee beginnen. Want ik zat me enorm te ergeren aan een gisteren uitzending van Editie NL. De mondkapjes zijn natuurlijk eigenlijk overal afgeschaft. Alleen nog maar een advies. Behalve in het OV. Want kwetsbare mensen moeten toch met het OV kunnen gaan. En daar zitten mensen gewoon dicht op elkaar gepakt. Hetzelfde geldt trouwens voor Schiphol. Maar dan kwam er meteen een woordvoerder van de NS daar in de uitzending. En die begon te voeteren van waarom wij nou als enige nog wel? En weet je wel hoe ingewikkeld dat is om te handhaven? En als het nergens anders meer nodig is, dan toch ook niet bij ons? En dan dacht ik, man, doe niet zo moeilijk. Ik vind het een uitstekend idee, die mondkapjes in het OV. Ik ga regelmatig met de trein, in tegenstelling tot jij misschien, Wiert. Maar ik zit regelmatig in de trein. Je zit daar op elkaar gepakt. Mensen zitten in elkaars nek te hoesten, te roggelen. Ja. Het is één grote infectiehaard.
Je moet ook nooit met de OV gaan.
Nee, ik denk dan van, hou die mondkapjes er gewoon in. Niet alleen de komende tijd, maar gewoon voor altijd. Verplicht.
Ja, maar als je bril op hebt, dan raak je bril beslagen.
Ja, dus mooi zo. Dan kan je elkaar tenminste ook niet aankijken.
God,
lang leven de mondkapjes.
Oh nee, dit gaat tot vreselijke fitties leiden op sociale media, waar mensen principieel tegen mondkapjes zijn. Ik heb nooit zo goed begrepen waarom, maar de mondkapjes schijnt een soort vermomming van de duivel te zijn, althans voor heel veel mensen. Ja, nou. Dus maak je borst maar nat, Robert. Ik ben blij dat ik dit niet zeg.
De meeste mensen worden er nog knapper van ook.
Dat is zeker zo.
Laten we beginnen.
Ik begin met, was Nederland voorbereid op een pandemie? Van tevoren dacht de overheid van wel, maar dat waren we niet. In de praktijk bleek dat de minister niet de bevoegdheden heeft om zorginstellingen en organisaties zoals de GGD rechtstreeks aan te sturen.
Nederland was onvoldoende voorbereid. Het ontbrak aan een goede crisisstructuur. De communicatie naar de samenleving zorgde voor verwarring. En in de verpleeghuizen voltrok zich in het begin van de crisis een stille ramp. Ja, ze liegen er niet om. De conclusies van de onderzoeksraad voor de veiligheid naar het begin van de coronapandemie. Voorzitter Jeroen Dijsselbloem presenteerde woensdag het eerste deel van het onderzoek van de OVV. Rond de zomer volgt deel 2. Vernietigend, zo noemde onze krant het rapport in het hoofdredactioneel commentaar. Wiert, wat viel jou op aan de conclusies?
Nou ja, het tragische aan die conclusies is dat eigenlijk heel veel van wat eigenlijk de doorsnee burger die een beetje opletten in die tijd, vooral ook op de sociale media en de berichtgeving uit andere landen, al kon weten en ook al wist destijds, dat en ook verwaarschuwde dat het kabinet en de OMT aan dat soort aspecten van de crisis volstrekt voorbij zijn gegaan. Wat onder andere heeft geleid tot die enorme sterfte in de verpleeghuizen. En dit klinkt een beetje cryptisch, maar vanaf het begin was eigenlijk al wel duidelijk dat het OMT veel te medisch was, dat dus te weinig gedragswetenschappers en psychologen inzaten. Mensen die ook weten wat zo'n crisis met de samenleving doet. En wat als je in lockdown gaat of als je allerlei ingrijpende maatregelen aankondigt, wat dat dan doet bijvoorbeeld met de niet kwetsbaren, met de jongeren en dergelijke. Dat had al in het begin duidelijk kunnen zijn. Die verpleeghuizen, wat daar gebeurde, dat was ook al vrij snel duidelijk dat daar gewoon een soort slachting plaatsvond. En Omdat mensen daar bijvoorbeeld onbeschermd moesten werken, het zorgpersoneel daar. En andere, de mensen die dan verpleegd worden, de ouderen die daar dan zitten, dat die dan daar moesten blijven in quarantaine en vaak ook gewoon besmet raakten als één of twee mensen dan, dat zei Jeroen Dijsselbloem gisteren ook, twee mensen besmet, hele afdeling in quarantaine, ja. En dan besmet je elkaar nog.
Ja.
Dat is heel ernstig geweest. Dat was al heel snel duidelijk hoe erg het was. En ook de manier waarop Hugo de Jonge daarmee omging was gewoon niet oké. En nu, wat nu zo schrijnend is aan dit rapport, dan wordt het allemaal blootgelegd. En dan zou je bij zeker voormalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge verwachten dat hij enige bescheidenheid en zelfreflectie zou tonen. Wat gebeurt er? Hij formuleert een boze brief waarin hij dus eigenlijk alle kritiek afwijst en weer totaal niet in staat is tot enige zelfreflectie. Doet alsof zijn neus bloedt en alsof alles niet anders kon. En anders, als het niet anders kon, dan heeft hij altijd nog wel rekening toch wel gehouden met de scenario's die in het rapport staan beschreven.
Ja,
dus,
want ja, hij hem was van tevoren gelegenheid gegeven om het rapport in te zien, de conclusies, en op eventuele feitelijke onjuistheden te wijzen ook. Hij heeft die gelegenheid aangegrepen om een 6 pagina's tellend verweer eigenlijk te schrijven. Ja. Waarin hij punt voor punt zich verdedigt. Een opvallende reactie noemde Dijsselbloem dat ook fijntjes.
Ja, je zag dus Dijsselbloem onder andere bij Nieuwsuur zich nog inhouden. Hè, en maar overduidelijk was dat hij zich enorm zit te ergeren aan het ego van Hugo de Jonge. En ja, dat is toch, deze hele crisis door is dat toch een bron van ergernis geweest, hoe hij zich met zijn bloemschoenen heeft opgesteld, alsof het een soort feestje was waarin hij kon shinen. He, telkens zag je Hugo de Jonge weer ergens opduiken op de cover van een of andere glossy, als de redder des vaderlands. In een interview over die periode heeft hij letterlijk gezegd van hij had het voor geen goud willen missen. Terwijl heel veel besluiten die zijn genomen gewoon niet accuraat waren en niet juist. En bovendien, er lagen ook andere adviezen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, bijvoorbeeld de RVS, die heeft al in mei 2020 adviezen gegeven over hoe je hiermee om moet gaan. En die zien nu al hun zorgen van destijds bevestigd in dit rapport. Er is gewoon helemaal niks mee gedaan met die adviezen. En dan denk ik dat je als verantwoordelijk minister toch enigszins bescheiden moet opstellen en zeggen, ja jongens, helaas.
Ja. Hè? Wat waren adviezen van de RVS dan?
Nou, bijvoorbeeld om gedragswetenschappers daarbij te betrekken en om niet zo categoriek met die maatregelen om te gaan. Dat je ook je moest richten op vooral op de kwetsbaren. Moest kijken of je die samenleving voor anderen niet toch open kunt houden. Maar ook de verpleeghuizen, wat er in die verpleeghuizen zich afspeelde en zo. Dat daar dat niet alle focus moest komen op de ziekenhuizen, maar dat ook in de verpleeghuizen mensen zitten die verzorgd worden. En dat daar dus ook beschermingsmiddelen naartoe moesten.
Ja, want dat staat ook in het rapport. Hè. Een van de 3 strategische doelstellingen was het beschermen van de kwetsbaren. Maar volgens de OVV richtte dat beleid zich vooral op de kwetsbaren die werden opgenomen in de ziekenhuizen. De verpleeghuissector werd aanvankelijk niet betrokken in de besluitvorming, staat in het rapport. En werd lang achtergesteld bij de verdeling van schaarse middelen.
Ja, precies. Nou ja, precies dat. En die middelen waren schaars. En toen konden dus mensen zoals Siewert van Linde en zo zich opwerpen om zogenaamd grote voorraden beschermende middelen vanuit China en dergelijke te halen. Daar is ook heel veel geld naar gegaan. Siewert en zijn mensen hebben daar miljoenen mee opgehaald, zoals je weet.
Ja. Jij zegt van een aantal van die, of eigenlijk de meeste conclusies uit dat rapport, die kenden we al. Is daarmee ook het rapport overbodig?
Nou nee, helemaal niet. Maar wat ik zo vreemd vind, is dan de reacties erop. Het is een vernietigend rapport, zoals onze krant ook schrijft. Dan zou je moeten denken dat daar ook op consequenties aan worden verbonden. Maar wat schetst nou mijn verbazing? Gisteravond keek ik naar zo'n reportage hierover. En dan vanuit de sector van de verpleeghuizen komt dan de opmerking, nou, dit is eindelijk erkenning voor wat we hebben doorgemaakt. Dan denk ik, man, erkenning voor wat je hebt doorgemaakt. Er zijn duizenden mensen overleden vanwege nalatig regeringsbeleid. Je moet gewoon veel harder op de trom slaan hier. Je moet zeggen, het is gewoon schandalig geweest. Ja. En het was toen al schandalig. We wisten het toen al. En nu komt de bevestiging. Het is niet de erkenning. Het is de bevestiging van wat deze sector destijds al wist en waar deze sector destijds al voor waarschuwde. Dan moet je niet tevreden zijn met zo'n rapport als erkenning. Dan moet je zeggen, dit is een basis om om in ieder geval Nou, je kunt van alles bedenken, maar in ieder geval naar buiten te brengen. Desnoods de staat wegens nalatigheid aan te klagen. Ik weet niet of dat kan. Maar in ieder geval nog eens een keer je verbijstering van destijds te ventileren. En ik vind nu dat ze wel heel, althans de manier die ik dan zag, dat die wel heel deemoedig hierop reageren.
Ja. Er worden een hoop hete hangijzers besproken, onderwerpen waar we het hier ook vaak over hebben gehad, behalve de verpleeghuizen en de overheidscommunicatie. Gaat het ook over de besluitvorming rond de mondkapjes bijvoorbeeld, de omstreden term groepsimmuniteit, de rol van het OMT, de rol van de jongen. Staan er ook nog nieuwe dingen in?
Nieuwe feiten bedoel je?
Ja.
Nee, want de meeste wisten we natuurlijk al. Alleen nu wordt dus officieel vastgelegd hoezeer dit, die nalatigheid, zeg maar, of de verkeerde besluitvorming, of de manier, of de ontbrekende goede, de ontbrekende communicatie. Vooral wat hier vooral wordt blootgelegd, is dat er een ontbrekende hiërarchie was. Wat ze hadden moeten doen, is iemand aanstellen en destijds, dan een beetje aantrekkelijk beeld is dan, je haalt gewoon een hoge officier uit de strijdkrachten, iemand die van wanten weet, en tegen diegene had gezegd moeten worden, jij wordt hier de baas voor alles. Jij gaat gewoon deze hele crisis managen, alles komt bij jou terecht, jij bouwt een team en jij gaat de boel hier aanjagen en deze crisis en de besluiten die moeten worden genomen, die ga jij managen. Maar dat is niet gebeurd. En wat je dan nu krijgt in dit rapport is de conclusie van, er waren veel te veel schijven, men werkte veel te veel langs elkaar heen. Nederland is te gedecentraliseerd, althans die zorg. Ja,
als er eens een keer van bovenaf iets besloten moest worden, dan kon dat ook niet.
Dan kon dat niet, want dan, je kunt niet tegen Groningen zeggen, jullie moeten net zo doen als tegen het medisch centrum in Groningen zeggen, jullie moeten net zo doen als het medisch centrum in Leiden en zo. Dus daar had iemand boven moeten hangen met gezag en met ook niet alleen met het gezag, maar ook met de middelen, dus met de handvaten en met de autoriteit om te zeggen, zo en zo gaan we het doen. En dit is een crisis, in deze crisissituatie gaan we het even helemaal anders doen dan dat wij in dit polderlandschap gewend zijn. Maar ja, dat is niet gebeurd, misschien ook omdat de premier en de minister van Volksgezondheid dachten, we kunnen hier ook goede sier mee maken natuurlijk. Ja, als we hier goed doorheen komen, dan slaat het ook terug op onze populariteit. En het was ook zo bij Mark Rutte, want het was verbijsterend eigenlijk in het begin. In die eerste persconferentie hing hij een volslagen warrig verhaal op over dat we zouden gaan proberen om groepsimmuniteit te verkrijgen, wat helemaal niet kan met dit virus. Daar kwam vanuit medische hoek en zo, en mensen die wisten waar het hier om ging, kwam daar kritiek op. En vervolgens werd het onmiddellijk gecorrigeerd. Hè? En het was natuurlijk een hele vreemde, eigenlijk soort inhoudelijke blunder. En desondanks werd Rutte in de ogen van de publieke opinie een soort van staatsman. En werd hij enorm populair door de manier waarop hij met de crisis omging. Terwijl zijn eerste persconferentie eigenlijk, daarin nam hij volstrekt de foute afslag. Maar zo makkelijk is het dus, hè, als je in een crisis bent en je bent de leider van zo'n land, om dan toch bij een groot deel van het publiek respect en sympathie af te dwingen. En bovendien dat dan op dat moment ook bijvoorbeeld de hoofdredacteur van de Volkskrant zei van, ja, we moeten ook in een crisis nu even niet al te kritisch zijn en gewoon het narratief van de overheid volgen en het OMT. Ja, dat heeft natuurlijk ook niet echt bijgedragen aan het kritisch volgen van wat kabinet en OMT hier nou precies aan doen waren. Ja.
Nou is dit deel 1 inderdaad van het onderzoek van het OVV. Na de zomer komt deel 2. Dat gaat dan over het tweede deel van de crisis. Er komt ook nog een parlementaire enquête. Mm-hmm. Nou, we hadden het net al even over de reactie van de jongen, die was gepikeerd. Ja, dit soort onderzoeken hebben natuurlijk ook niet heel veel zin als iedereen weer overgaat tot de orde van de dag. Er moet wel wat mee gebeuren. Zie jij daar genoeg aanleiding toe? Die parlementaire enquête moet nog kunnen.
Nou, dan moet de parlementaire enquête uitwijzen. Maar we leven inmiddels natuurlijk in een land waarin een kabinet kan aftreden vanwege toeslagenaffaire. En dan uiteindelijk gewoon terugkeert.
Ja, dat is,
in ongewijzigde
ook,
vorm.
Ook daar komt trouwens nog een parlementaire enquête over. Er komt nog een parlementaire enquête over de gaswinning.
Ja,
het regent enquêtes, commissies en onderzoeken ook wat dat betreft.
Ja, maar dat is natuurlijk de kern van het probleem in dit land nu. Dat hun verantwoordelijkheid kunnen ontlopen doordat er geen consequenties worden verbonden aan overduidelijke falen.
Ja. Rutte die heeft vaak gezegd, hè, als er kritiek kwam of vragen over het beleid, dan zei hij van, er zijn uiteraard fouten gemaakt, maar laten we, de evaluatie is voor een later moment. Nou, dit is dan het eerste deel van die evaluatie. Dan hoop je natuurlijk niet dat hij straks zegt van, nou, nu hebben we het geëvalueerd, nu gaan we weer door, het ligt achter ons. Er moet wel rekenschap gegeven worden ook. Maar jij twijfelt of dat gaat gebeuren.
Ik twijfel zeer aan of dat gaat gebeuren, omdat, net wat ik zeg. Je kunt in dit land aftreden om iets als kabinet en vervolgens gewoon weer terugkeren. En die precedenten zijn allemaal gemaakt al. En dus die uitholling van onze rechtsstaat die in het buitenland, waar in het buitenland met toch wel enige verbijstering naar wordt gekeken, die hebben wij kennelijk met z'n allen al geaccepteerd. Het nieuwe kabinet Rutte zit daar nu. Al een tijdje. En we horen er niks meer over. Behalve dan dat het kabinet, dit nieuwe kabinet, niet zo veel vertrouwen heeft bij de bevolking. Omdat die bevolking vergeet natuurlijk minder snel dan de mensen die in die bubbel verkeren. Maar ja, we zullen het zien. We zullen zien wat het uiteindelijk oplevert. Maar vooralsnog heeft Hugo de Jonge is gewoon doorgeschoven naar een andere post in het kabinet. Dus daar voor hem, ondanks dat hij het in deze crisis gewoon objectief niet goed heeft gedaan, ook in empathisch opzicht en in, zeg maar, de manier waarop hij zich heeft geprofileerd ten opzichte van de bevolking en zeker van deel van de kwetsbaren, dat heeft hem helemaal niet geschaad. Hij heeft nu een helm op en hij is nu minister van woningbouw, weet je. Dus dat kan hier allemaal. En dan, dan ga je af en toe wel je afvragen van, dan ga je af en toe wel begrijpen dat heel veel mensen die ik dan spreek in het land zich nogal machteloos voelen, niet meer weten op welke partij ze moeten stemmen en zich afvragen van, hoe is dit allemaal mogelijk in Nederland en hun vertrouwen terug te winnen door de politiek. Dat wordt nog een hele uitdaging, laat ik het zo zeggen.
Waar was Wiert?
Tussen de vliegtuigen op Schiphol was je deze week om te spreken met de mannen. Tenminste, volgens mij waren het enkel mannen van Hart voor Humor. Een cabaretgroep die het truttige Nederlandse cabaret wil opschudden. En die met name optreedt in de zogenaamde QR-loze samenleving. Dat moet je even uitleggen wat nou precies hun publiek is.
Hun publiek zijn natuurlijk voor een heel groot deel mensen die zich niet laten vaccineren. Die zich gemarginaliseerd voelen en die zonder die QR-code nergens naar binnen komen. En die zijn de afgelopen maanden hun eigen bijeenkomsten gaan organiseren. En dat gebeurt dan in boerenschuren of bij mensen thuis of zelfs in kelders en garages en zo. Of een café dat zich dan even tot QR-loos café laat omdopen en zo. En deze cabaretiers die zijn daarop ingesprongen. Die zijn er niet zozeer op ingesprongen. Jonathan Crispijn, de oprichter hiervan, die heeft op een gegeven moment vorig jaar, toen hij in de halve finale van het Groningen Cabaret Festival stond en toen de QR-samenleving vorm ging krijgen, heeft hij besloten, ja, ik wil er niet aan meedoen, want ik ben principieel tegen die QR-code. En toen is hij voor de halve finale is hij gestopt. En toen dacht hij, weet je wat, dan ga ik het zelf wel anders doen zonder QR. En toen hebben zich ook collega's bij hem gemeld. En sindsdien zijn ze dus dat collectief Hart voor Humor. En worden ze gevraagd om overal in Nederland op te treden. En inmiddels al een keer of 50 of zo hebben ze opgetreden.
Is het humor voor en door ongevaccineerden? Wat voor soort grappen hebben we het dan over? Is dat andere humor dan?
Nee, het is gewoon stand-up comedy natuurlijk. En ze maken gewoon dezelfde grappen als anderen. Alleen wat zij wel zeggen is dat zij, althans, het zijn nu een man of 7, 8. En een deel van hen is wel wat harder In ieder geval veel minder politiek correct dan wat tegenwoordig voor stand-up comedy en cabaret doorgaat. Want zij zeggen, wij willen niet alleen verzetten we ons tegen die QR-pas, maar ook tegen die woke terreur daar, die ook al in de cultuur in Nederland huishoudt. En zij maken grappen die mensen als Pieter Pannenkoek of weet die Peter
Pannenkoek.
En dat ze mensen niet zo snel zullen maken, omdat die moeten toch op een gegeven moment in de oudejaarsconferentie van de publieke omroep kunnen doen. Dan zijn bepaalde thema's natuurlijk onaanraakbaar. En dat is wel wat ze zeggen. Kijk, die bestaande cabaretiers en zo. Mensen als Hans Theeuwen en dan natuurlijk uitgezonderd. Ja, maar iemand als Martijn Koning of zo, dat soort types. Ja, die zijn alleen maar bezig natuurlijk met besje van Wilders en tegenwoordig vooral Thierry Baudet. En die zullen zich niet zo snel wagen aan het belachelijk maken van al die woke gekte en zo. En dat doen zij wel. Hè? Dus in die zijn ze veel minder politiek correct. Willen zij ook echt een alternatief zijn voor die woke? Toemler en zo vinden zij ook al heel erg woke. En dat is natuurlijk wel leuk, omdat dat ook heel erg nodig is. Want al die brave cabaretiers van tegenwoordig, het is natuurlijk gewoon verschrikkelijk saai. Zometeen eindig je in een land waar alleen Claudia de Breij nog kan optreden met al haar open deuren en clichés en zo. Ja, en daar wil je toch wel heel graag af en toe een beetje wat ruiger tegenwicht tegen zien. Tegenover dat deugd materiaal.
Ja, want veel van de coronamaatregelen die zijn nu afgeschaft en worden volgende week verder afgebouwd. Blijft er dan wel genoeg publiek voor hen over?
Nou ja, wat zij zeggen is, wat zij leuk vinden is dat dus een hele nieuwe infrastructuur is ontstaan. Dat er gewoon mensen zijn die zeggen, joh, kom even volgende week bij mij thuis optreden. Dan zit er daar een man of 30 of zo in de huiskamer, 20. En dan doen ze dat ook. Of in een garage. En ze zeggen, dat vinden wij hartstikke leuk. Dus we willen graag dat blijft bestaan. Daar op Schiphol Rijk, waar ik was, daar hebben ze ook een ruimte waar dan mensen hen kunnen bekijken. Of naar hen kunnen komen luisteren. Op donderdagavond is dat, meen ik. Dus het is een beetje een soort underground, wel subcultuur geworden. Dankzij ook wel die corona. En het is niet zo dat zij nou wappies zijn. Hè? Ze maken ook grappen over wappies. Hè? Die ene jongen die zegt dan van, die heeft dan zo'n grap van die TikTok-filmpjes waar mensen dan hun prikplek laten zien waar dan zo'n sleutel aan hangt, weet je wel. En dat hij zegt van, ja kijk, dit is toch wel onomstotelijk bewijs dat we nu allemaal magnetisch worden als je laat vaccineren. Maar ze maken die mensen ook belachelijk. Maar ja, ze zeggen, ja, die mensen vinden dat helemaal niet erg. Want die zijn wel gewend om op een veel zwaardere manier bekritiseerd te worden. Maar goed, zij zeggen, de geest uit de fles, het oude normaal komt toch niet terug. Wij willen graag op deze kleinschalige manier blijven werken. En bovendien Jonathan Crispijn, de oprichter, die denkt ook dat die coronapas helemaal niet verdwijnt, maar uiteindelijk toch wel boven de markt zal blijven hangen, omdat als in de herfst bijvoorbeeld een nieuwe mutant van het virus, of een variant van het virus optreedt, dat dan al die de restricties waar we zo'n last van hebben gehad wel weer in werking zullen treden. Dus ze zijn er wel wat sceptisch over of het nou echt van alles af zijn.
After discussing with cabinet and caucus, after consultation with premiers from all provinces and territories, after speaking with opposition leaders, the federal government has invoked the Emergencies Act to supplement provincial and territorial capacity to address the blockades and occupations.
Ja, hier in Nederland duurde het een halve dag dat een groep truckers uit protest tegen de coronamaatregelen het centrum van Den Haag blokkeerde. Maar in het Canadese Ottawa wordt al bijna 3 weken gedemonstreerd door een grote groep vrachtwagenchauffeurs en sympathisanten. We hoorden premier Trudeau net, die heeft nu een noodwet uit de kast getrokken in een poging het verzet te breken. Die noodwet geeft banken de ruimte om rekeningen te bevriezen die worden gebruikt voor de financiering van de betogers. De verzekering van de vrachtwagens kan ermee worden opgeschort. En agenten en politie krijgen meer ruimte om mensen aan te houden en te beboeten. Volgens Trudeau is dat ook hard nodig, want de protesten vormen inmiddels een gevaar voor de nationale veiligheid en de economie. Ja, ik kan me wel voorstellen dat hij denkt, ik moet iets doen, want na 3 weken gaat het zo niet langer.
Ja, maar Wat hij nu doet is natuurlijk buiten alle proporties. En bovendien, waar het vooral om gaat hier, is de manier waarop Trudeau dit protest telkens heeft geprobeerd te framen als een protest van nazi's. Heeft hij ook weer in het parlement gezegd. Hè, dat dit zijn mensen die met swastika's zwaaien. Xenofoben, racisten en noem maar op. En uiteindelijk slaagt hij er dus maar niet in om met deze demonstranten een soort van gesprek aan te gaan, waardoor de boel kan deescaleren en zij ook bereid zullen zijn om hun de manier waarop zij zich uiten aan te passen. Dus hun trucks weg te trekken. En in tegenstelling daarmee escaleert Trudeau telkens bewust met die extremistische uitspraken over deze groep mensen, waardoor steeds meer andere mensen, gematigde burgers, sympathie gaan krijgen met die demonstrant. Omdat ze denken, ja, dit slaat nergens meer op. Je kunt niet zo met die mensen omgaan. En interessant hieraan is natuurlijk dat Trudeau, die in het Westen wordt gezien als een soort voorbeeld liberaal, sociaal-liberaal, en die geverteerd werd door heel veel mensen op links en zo, ja, dat hij zich hier op een hele dictatoriale manier toch ontpopt. Hè? En die financiële giften die voor deze mensen werden opgehaald, dat hij ervoor gezorgd heeft dat hij, nou ja, die hebben ze gewoon gestolen eigenlijk. Hè? Ze hebben gewoon onmogelijk gemaakt, die financiële lijn hebben ze doorgeknipt. En zo moet je natuurlijk niet met de minderheid omgaan. Als je een democratie bent, dan heb je ook oog voor de belangen van de minderheid. En het is aantoonbare minderheid. En ook al heb je een enorme hekel kennelijk aan deze mensen, dan nog zul je moeten proberen om met hen een soort van gesprek te voeren. En het feit dat hij dat dus helemaal niet probeert, omdat hij hen juist zo graag in die hoek van extreem rechts drukt en zo, ja, dat maakt hem steeds minder populair sowieso, maar dat maakt toch ook dat je gaat afvragen, ja, hoe democratisch ze zijn nou precies dan?
Ja, hij heeft van het begin af aan een beetje de koers gekozen om er gewoon keihard tegen in te gaan en het keihard te veroordelen. Is er dan nog een weg terug nu? Want ik bedoel, als je nu met een noodwet zwaait, die moet geloof ik nog door het parlement worden goedgekeurd. Maar hij kan moeilijk morgen dan daar tussen die truckers gaan staan om het met gesprek met hen aan te gaan, zou je zeggen.
Ja, ik zou zeggen, ik weet niet of je dat gedaan, volgens mij is dat nog niet gedaan. Ik zou zeggen, probeer dan iemand te vinden die boven die partijen staat en die probeert met die mensen in gesprek te gaan. En probeer ook een uitweg te vinden uit waar het hier om gaat, namelijk dat die truckers zich niet willen laten vaccineren als ze die grens met de Verenigde Staten overgaan.
Ja, want daar was het om begonnen. Hè? Ze moeten gevaccineerd zijn om inderdaad, zoals je zegt, die grens te kunnen passeren. Volgens Trudeau is 90% van de truckers dat ook, maar de 10% die dat niet is, keert zich tegen die maatregel.
Ja, en dan moet je toch proberen om inderdaad iemand te vinden of een organisatie te vinden die met die mensen die op die mensen afgaat en zegt, joh, we moeten praten. Want jullie willen een oplossing, wij willen ook een oplossing. Maar niet dat je hen nog meer tegen je in het harnas jaagt, waardoor die samenleving ook heel erg gespleten raakt. En wat mensen zich goed moeten realiseren, wat ik eerder zei, is die Trudeau was natuurlijk een boegbeeld van het sociaal-liberale Westen. Iedereen liep met hem weg, ook omdat hij vanwege de looks en zo. Maar hij heeft toch al een aantal enorme, laten we zeggen, onprettige kanten laten zien. Hè? Het feit dat hij verdoezelde, dat hij in blackface liep bijvoorbeeld. Maar hij heeft ook al eerder uitspraken gedaan.
Ja, jaren geleden inderdaad op een feestje had hij zich
helemaal uitgedost als met een zwart gezicht en zo. Dat wordt hem natuurlijk de hele tijd voor de voeten geworpen nu ook. Maar hij heeft ook al andere uitspraken gedaan over mensen, conservatieve mensen, laat ik het zo zeggen. Ja, waar de honden eigenlijk geen brood van lusten. Dat je denkt van ja, als je zo denkt over mensen met wie jij het politiek niet eens bent. Wat ik eerder zei, hoe democratisch ben je nou eigenlijk?
Een beetje ook wat we in Amerika zien, hè, met republikeinse kiezers die worden weggezet als een bag of deplorables. En vice versa zullen veel republikeinen ook niet al te gunstig over democratische kiezers denken.
Nou ja, maar precies dat. En hij heeft toch kunnen zien hoe die deplorables uitspraak van Hillary Clinton als een boemerang bij haar en bij de Democraten terugkeerde. En dan om nu precies zo eigenlijk met deze mensen om te gaan. En telkens ook de suggestie te wekken, hè, dat wordt hier dan weer overgenomen. Ik zag dat Claudia de Breij het ook overnam. Dat hier eigenlijk een soort netwerk van extreem rechts achter zit, dat die mensen aan het ophitsen is. Hè.
Net als bij de bestorming van het Capitool het geval zou zijn.
Ja, precies. En weet je, ook al zouden, ik kan me heel goed voorstellen dat extreem rechts ook actief is binnen dit soort bewegingen. Omdat die gebaat zijn natuurlijk bij maatschappelijke onrust en zo. Maar ja, je kunt niet, als je de filmpjes ziet van de mensen die daar aanwezig zijn met die protesten, kun je gewoon niet volhouden dat het allemaal nazi's zijn. Want dat is niet zo. Er zijn gewoon gezinnen, families, mensen met kinderen. Dus die moet je dan loszien. Stel je kunt aantonen dat dit inderdaad gesubsidieerd wordt door extreemrechtse bewegingen. Of dat, hè, dat er een soort netwerk is dat dan informatie uitwisselt hierover en zo. Dan moet je dat nog loszien. En dat zou inderdaad heel bedenkelijk zijn als die een echt grote invloed hebben binnen deze groep. Maar dan moet je dat nog loszien van de mensen die hier ook op afkomen. En die bijvoorbeeld die truckers helpen met het aanleveren van brandstof en zo. Hè? Want de brandstof was ook ingenomen, dus ze hadden geen diesel meer. En dan zag je allemaal van die burgers met jerrycans er naartoe lopen. Of die nou leeg waren of niet, dat doet er niet toe. Maar om in ieder geval symbolisch duidelijk te maken, wij steunen deze acties. En als leider van een land moet je dat los kunnen zien van elkaar.
Das will ich doch sagen. Für meine Generation ist Krieg in Europa undenkbar geworden. Und wir müssen dafür sorgen, dass das so bleibt. Es ist unsere verdammte Pflicht und Aufgabe, als Staats- und Regierungschefs zu verhindern, dass es in Europa zu einer kriegerischen Eskalation kommt.
Ja, het is onze plicht om te voorkomen dat er oorlog met Rusland komt. Al dus Scholz. Ja, woensdag 16 februari 2022. Het had zo'n historische dag kunnen worden waarvan je elkaar later, jaren later nog vraagt. Weet jij nog waar je was op dat moment? De datum werd door Amerikaanse inlichtingenbronnen genoemd als de dag dat Rusland mogelijk Oekraïne zou binnenvallen. Nou, dat is niet gebeurd. Het Kremlin deelde zelfs beelden van troepen die zich terugtrokken van de grens. Is het acute gevaar nu geweken?
Dat weten we niet, omdat ondanks dat die Russen de beelden lieten zien van terugtrekkende materieel en troepen, aan de andere kant zeggen de Amerikaanse inlichtingendiensten dan weer dat de Russen nog steeds bezig zijn met de troepenopbouw daar in die delen van Rusland, die grenzen aan de Oekraïne en ook in Wit-Rusland. Dus weten we dat niet, maar we zijn wel inmiddels in een ander stadium aangekomen, omdat kijk, wat de Russen in eerste instantie wilden is dat ze gehoord werden over hun veiligheidsbezwaren. En die bestaan eruit dat ze niet willen dat nog meer voormalige Sovjet-republieken dan de Baltische landen lid worden van de NAVO. En dat daar in Oekraïne, in die omstreden gebieden daar, dat die Minsk-akkoorden worden uitgevoerd. Aanvankelijk voelde Rusland zich helemaal niet gehoord. Toen gingen ze dreigen. En opeens stond het Westen op zijn kop. Zo van, er dreigt een derde wereldoorlog en zo. En nu is een hele stoet aan Westerse leiders ofwel naar Moskou gegaan, zoals Olaf Scholz, of ze hebben met Poetin gesproken. Dus ja, die Russische leiding voelt zich in ieder geval serieus genomen.
Aan die hele lange tafel kom je dan te zitten.
Ja, dan kom je aan die lange tafel te zitten. Dat dan op Twitter wordt het dan een hele leuke schommel en zo. En dan zie je Poetin en Macron schommelen. En Olaf Scholz in die persconferentie na die ontmoeting met Poetin, hoewel die heel erg low energy was, maar dat is hij altijd. Maar zei hij toch wel een aantal behartenswaardige dingen. Ten eerste natuurlijk, hè, van het is onze verdampte plicht om ervoor te zorgen dat de vrede in Europa bewaard blijft. Dat vinden Duitsers zien het ook zo, omdat ze zichzelf nog altijd schuldig achten aan dat geweld in de Tweede Wereldoorlog, ook ten opzichte van de Russen en andere inwoners van de voormalige Sovjet-Unie. Maar ook zo langzamerhand komt er wel een soort van beweging, geloof ik, over die wens van Oekraïne om dan tot de NAVO toe te treden. Want je hoort steeds meer, vaker hoor je mensen zeggen, analisten, maar ook bijvoorbeeld Oekraïense officials wel, dat het inderdaad, als die dreiging zo blijft, dat Oekraïne dan moet overwegen om die wens in ieder geval even op ijs te zetten of misschien helemaal in te trekken. Wat heel verstandig zou zijn. Aan de ene kant onverstandig, omdat je dan toegeeft aan de Russische intimidatie en dreigementen, maar aan de andere kant verstandig, omdat dan in ieder geval sla je een wapen uit Poetins handen. En dan zou je dan kunnen zeggen, luister eens, dit is een concessie, dit is ook de enige concessie die wij gaan doen. Nu moet je terug in je hok. En Oekraïne het leven minder zuur maken. Nou, dat zou kunnen. Want aan de andere kant, en dat is telkens het probleem hier natuurlijk, het Westen kan wel zeggen, wat er nu wordt gezegd over het Westen bijvoorbeeld is, Poetin heeft eigenlijk helemaal niet bereikt wat hij wilde. Het juiste tegendeel, want het Westen is verenigd. Zelfs Europa en de Verenigde Staten staan weer schouder aan schouder. Inmiddels liggen er meer troepen, Westerse troepen in Oost-Europa dan voordat deze crisis begon. En de wens, de eis van Poetin was nou juist dat die troepen zich zouden terugtrekken uit die landen van het voormalige Warschau-pact. Dus Poetin heeft zich eigenlijk in de voet geschoten. Maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Omdat Poetin kan altijd nog zeggen van, als hij gezichtsverlies dreigt te leiden, kan hij altijd nog besluiten om die oostelijke Oekraïne, dus de Donbass, in te trekken. En daar allerlei feiten op de grond te scheppen. En dat kan hij onder andere doordat de Duma heeft besloten dat die twee republiekjes daar, Donetsk en Luhansk, dat die eigenlijk zelfbeschikkingsrecht moeten krijgen, zelfstandig moeten worden. En dan kunnen ze altijd aan tegen Poetin zeggen, hier vindt genocide plaats. Doen ze altijd, oh, genocide. We mogen onze taal, het Russisch, niet spreken. En onze mensen worden uitgemoord en zo. Dan krijg je van dat soort verhalen. En dan kan Poetin zeggen, oké, we schieten hen te hulp. We gooien daar met troepen naar binnen. Ja. En dan, wat doet het Westen dan? Dan doet het Westen helemaal niks. Omdat dat is het probleem van het Westen nou juist en van de NAVO. Omdat Oekraïne geen NAVO-lid is, zullen wij hen niet met wapens en troepen gaan helpen. Omdat wij niet willen dat een Nederlandse of een Duitse soldaat sneuvelt voor de Oekraïne. Dus Poetin heeft altijd nog de mogelijkheid om op die manier te ageren en weer een nieuw feit op de grond te scheppen, waar wij dan weer op moeten reageren. En dan hebben we de mogelijkheid van sancties en zo. We kunnen Russen, als we willen, totaal kapot sanctioneren, vooral die oligarchen rond Poetin en zo. Maar ja, dan kan Poetin weer zeggen, dan lever ik jullie geen gas meer. Jammer dan.
Ja, want jij zegt over Duitsland, die spelen historisch gezien ook altijd een rol waarin een schuldgevoel een grote rol speelt. Maar Duitsland heeft ook zijn kerncentrales ontmanteld. Is meer dan ooit afhankelijk van Russisch gas. Speelt dat ook nog een rol in de manier waarop zij opereren in deze crisis?
Ja, tuurlijk. En er zijn andere landen die nog afhankelijker zijn van Russisch gas. Zoals Oostenrijk bijvoorbeeld. Dus ja, als het Westen Poetin te zeer bruskeert. Als we geen enkele concessie doen. En dat is de machtspolitiek die hij bedrijft. Als we geen enkele concessies doen, dan kan hij zeggen, oké, dan lever ik jullie dat gas niet en dan lever ik het wel aan China, hoewel ik nog moet zien hoe hij het dan naar China moet krijgen.
Plus dan heeft hij eigenlijk geen machtsmiddel meer, behalve een militair machtsmiddel natuurlijk. Maar
ja, maar wij hebben dat ook niet, omdat wij niet, kijk, en we houden wel die landen zoals Oekraïne en Georgië, die worst van het toekomstige NAVO-lidmaatschap voor. En ook toetreding op den duur tot de EU. Alleen, we zijn niet bereid om dan nu hen ook te verdedigen met wapens.
En dat blijft ook zo, denk jij?
Ja, ik denk dat uiteindelijk het toch op neerkomt dat het, waarschijnlijk komt de oplossing toch uit andere interpretatie of de toezegging van Oekraïne dat ze die Minsk-akkoorden op een beter zullen nakomen. En dat uiteindelijk toch ook concessie zal worden gedaan dat Oekraïne ofwel nu afziet van NAVO-lidmaatschap, de wens van NAVO-lidmaatschap, of in ieder geval voor de komende jaren. Maar of dat nou ook echt zo gecommuniceerd zal gaan worden, dat is nog maar de vraag. Omdat dat toch een belangrijke concessie zou zijn aan Rusland. En doen we dat allemaal niet, doen we geen enkele concessie, ja, dan zou Poetin inderdaad de stap moeten zetten. En die zal hij dan ongetwijfeld daar in die Donbass doen. En het lijkt me niet dat hij Kiev en Kharkov en zo gaat bombarderen. Mocht dat wel het geval zijn, dat we toch wakker worden en opeens blijkt de hoofdstad Kiev te worden gebombardeerd door de Russen, dan kun je zeggen dat de factie in het Kremlin die van zichzelf al tamelijk gestoord is. Namelijk die mensen die denken, weet je wat, die derde wereldoorlog die komt er toch. Dus laten we maar zo snel mogelijk dan uitroepen. Dan zijn we daar ook weer van af. Dus hele zelfdestructieve types die bestaan daar in Rusland. En die hebben ook wel toegang af en toe tot de macht. Hè. Mensen als die Alexander Dugin en zo, die een soort van genoegen scheppen in dit soort apocalyptisch eschatologische manieren van denken. En ook bereid zijn om gewoon de wereld in het verderf te storten. Ja, die Russen heb je nu eenmaal. Dan zouden die de overhand hebben gekregen. Maar daar geloof ik niks van. Omdat Poetin niet zo is. En de mensen om hem heen. Zijn toch ook allemaal gewoon vooral oude KGB'ers en zo. Die zijn toch wel geneigd om rationeel te handelen. En zich niet door dit soort verstekte hysterische emoties te laten meeslepen.
Het land van de luisteraar.
Ik heb het gevoel dat we vandaag en morgen helemaal niets meer te vertellen hebben.
Echt woedend, ja. Serieus. Ik kan me zo kwaad om maken dat ze zo dom zijn.
Ze doen nog geen bliksem. Helemaal niks. Waar gaat ons Nederland naartoe?
Ja, zit je te luisteren en denk je, ik wil ook iets aankaarten, ik wil iets kwijt, ik wil een vraag stellen, een opmerking maken. Dat kan allemaal in deze rubriek en dat kan door te mailen naar podcast@telegraaf.nl. Dat heeft onze vaste luisteraar Richard Hofmeijer uit Heerde ook gedaan. Hij wil het nog even hebben over de QR-code en de coronapas. Daar hadden we het in een van de vorige afleveringen over dat die lijkt te verdwijnen, tenminste dat heb ik gezegd. Daar heeft Richard zo zijn twijfels bij. Die zegt van, ik geloof dat helemaal niet.
Nou, er zijn heel veel mensen die dat helemaal niet geloven. En die baseren zich dan vooral op het in stand houden van die spoedwet, noodwet. Hoe noemen we het ook alweer, spoedwet? Waardoor zeggen zij, denken zij, uiteindelijk de overheid altijd weer, als de overheid denkt dat dit nodig is, dat soort beperkende maatregelen, als waarvan we de afgelopen 2 jaar getuige zijn geweest, weer opnieuw kan invoeren. Ja. En een heel groot deel van de mensen die zeg maar op Forum voor Democratie en Van Haga en zo stemmen, die zijn ervan overtuigd dat die QR-code een opmaat is naar een digitale samenleving, nou ja, een digitale controlestaat, zoals in China. Hè, met zo'n kredietsysteem waarin je dan gecheckt wordt.
Je CO2 wel gecompenseerd hebt vandaag.
Ja, precies, dat soort dingen. En of je wel, hè, en als je de politiek correcte liturgie overtreedt qua klimaat en andere zaken en zo, dat je dan allemaal minpunten krijgt en bij een bepaalde score dat je dan ook dat gaat voelen. En dat je geshamed gaat worden en zo. Dat zien ze allemaal voor zich. Nou, ik ben zelf in China geweest, ik heb dat wel gezien op kruispunten. Dan zie je zo'n billboard, dan zie je opeens van die grote portretten opduiken van mensen die dan inderdaad overtredingen hebben gemaakt, een bepaald aantal negatieve punten hebben behaald en die worden dan publiekelijk daar geshamed.
Dat zijn gewoon burgers die dan publiekelijk worden geshamed.
Precies, gewoon burgers die dan tegenover staan van de rest van zo'n stad, daar publiekelijk gewoon te schande worden gemaakt. En nou ja, de Chinezen hebben daar natuurlijk een traditie in, tijdens de culturele revolutie moesten mensen ook met van die borden om hun nek rondlopen, waarop dan stond dat ze een vijand van het volk waren en zo.
Ik denk inderdaad niet dat er iemand is te vinden die hier openlijk voor is, maar het aanhouden van de mogelijkheid van een coronapas. We hebben net het OVV-rapport besproken, waarin een van de conclusies was dat Nederland niet goed voorbereid was op een gezondheidscrisis. Nou, dan lijkt het me ook handig om dan in de toekomst wel in ieder geval dit soort middelen te kunnen inzetten, mocht dat nodig zijn en mocht het effectief blijken.
Je kunt in die coronapas dus allerlei gegevens verwerken waarvan jij als burger misschien liever niet hebt dat die zo snel bij de overheid bekend kunnen zijn. En dan zeggen de tegenstanders van dit soort complottheorieën, noemen ze dat dan, van joh, via Google en Facebook en zo is sowieso wel alles over jou bekend. Dus wat doe je nou moeilijk? Maar ja, dat betekent niet dat je dan daar nog eens een extra laag bovenop moet leggen, toch? Waarvan de overheid het eventueel ook misbruik kan maken. Dus ik snap die bezwaren wel. En ik snap theoretische bezwaren wel. Alleen ik vraag me af hoe deze mensen er nou zo van overtuigd kunnen zijn dat er ook werkelijk dit complot achter die QR-code en achter die coronapas zit. Hè? Iemand als Thierry Baudet die de hele tijd maar herhaalt van joh, uiteindelijk gaat het die kant op en jullie zijn allemaal blind, jullie zijn allemaal schapen dat je niet ziet dat dit aan de hand is en dat we allemaal radartjes worden in die controlestaat van het World Economic Forum en zo. Ja, er zijn heel veel mensen die daar geloof aan hechten. Dus het zou goed zijn van de overheid als ze zou zeggen, we kappen er helemaal mee. Hè, we kappen gewoon met al die restricties en dat niet alleen die QR-pas, daar stoppen we ook mee. En die we vernietigen die gegevens en klaar is Kees.
Ja, dat zou een flinke stap zijn.
Nou, je moet die mensen toch hun wapens uit handen slaan, lijkt mij. En op het moment dat je dat niet doet als overheid, en ook terwijl het niet nodig is, bijvoorbeeld om zo'n QR-code in stand te houden, dan laat je de verdenking op je dat je toch met een andere agenda hier bezig bent. Dus de verdenking dat er sprake is van een andere agenda, die zou de overheid, als ze transparant wil zijn en zeg maar ook betrouwbaar, en als ze die link ook weer met die dat deel van de burgerij dat op drift is geraakt, als ze die wil herstellen, dan zouden ze dat moeten doen, denk ik, ja.
Zit je zelf te luisteren en denk je, ik wil ook iets aankaarten? Mail dan naar podcast@telegraaf.nl. Wiert, ik dank jou hartelijk.
Jij ook, dankjewel.